Duurzaamheid is vaak wel een thema wat veel mensen vinden dat op mondiaal niveau opgepakt moet worden. En er kwam een interessant verhaal eigenlijk voorbij tijdens de Europese verkiezingen. Waarbij er een nieuw soort Europese partijen ontstond. Die eigenlijk een ander soort visie op Europa hadden dan de reguliere partijen. Dat was Volt. Een van hun standpunten, dat ging ook expliciet over duurzaamheid. En ik kon geconnect worden met de voorzitter van de partij en de lijsttrekker, Reinier van Lanschot en Laurens Dassen. Ik zeg het trouwens de vorige keer de volgorde. Lijsttrekker Reinier en voorzitter Laurens. Voor de eerste keer dan ook een podcast met z'n drieën. Dus leuk dat jullie hiermee over in gesprek wilden gaan. Eens even praten over Europa. Reinier,
ja.
Wat kun jij daar allemaal over vertellen?
Over Europa kan ik denk ik oneindig lang praten. Maar wat voor nu eigenlijk het belangrijkste is en ook het belangrijkste was voor Volt, is dat we om die grote problemen die we als maatschappij in de 21ste eeuw tegemoet gaan, zoals duurzaamheid een centralere rol laten spelen in onze economie of migratiestromen op een humane manier in goede banen leiden, dat dat volgens ons alleen maar kan als we Europa verder integreren. Dus daar heeft centraal gestaan voor ons. Maar verder over Europa in zijn algemeenheid kan ik nog uren over andere dingen ook uitweiden.
Ja, en Volt ging over die energie die jij voor Europa hebt. Tenminste, dat is waar de naam Volt ook voor staat volgens mij. Hè?
Ja, klopt. Er worden verschillende dingen achtergezocht vaak. Sommige mensen denken dat het geïnspireerd is door Voltaire en dat soort zaken. Maar eigenlijk staat het vooral symbool voor de nieuwe energie die wij in Europa willen brengen.
Ja, goed. Daar ben jij je vanaf hoe lang al volledig mee voor aan het inzetten, baan opgezegd?
Sinds december 2017, toen kwam ik met Volt in aanraking bij een bijeenkomst in Amsterdam. De drie oprichters die gingen met een trein een reis maken door Europa om op verschillende plekken mensen te ontmoeten die misschien mee wilden helpen. Toen ter tijd werkte ik nog bij Ahold, op de commerciële afdeling van Albert Heijn. En toen besloot ik die dag eigenlijk, ik ga me hiervoor inzetten. Dat werd meer en meer tot 1 oktober 2018. En toen heb ik besloten om vanaf dat moment, dat besloot ik die zomer, maar vanaf 1 oktober ben ik fulltime als vrijwilliger voor Volt gaan werken.
Ja, dus dat is alweer bijna een jaar.
Bijna een jaar nu, ja.
En dat had natuurlijk zijn piek tijdens de Europese verkiezingen.
Klopt.
Je bent 29 nu, dus best wel jong ook om je daar volledig op te storten. Dat is denk ik een beetje wat jouw kenmerkt baan opgezegd was bij Ahold.
Ja. Ja, en ik denk op zich aan de ene kant is dat relatief jong om zoiets te doen. Tegelijkertijd heb ik geen huis, geen auto, dus ook geen hypotheek, geen kinderen aan wie ik voor wie ik ook mede verantwoordelijk ben. En daardoor is het makkelijker om bepaalde risico's te nemen.
Ja, ofwel het risico kon nu ook gewoon genomen worden.
Precies, want als het helemaal misgaat, dan heb ik er als enige last van en niet ook andere mensen.
Laurens, hoe is dat voor jou? Want jij bent voorzitter van Volt.
Ja, klopt. Nou, het woord viel net al even energie. Hè. Dat is voor mij de trigger geweest dat ik me bij Volt heb aangesloten. Ik kreeg namelijk op een gegeven moment in februari een appje van mijn vader, waarin hij een artikel doorstuurde over een groep die zeiden, wij willen nieuwe energie in Europa brengen. Dat was de grote kop van het krantartikel. En daar werd dus beschreven over een groep van jonge mensen in heel Europa die zeiden van oké, tot hier en niet verder. En wij gaan zorgen dat we onderdeel worden van het systeem om de grote uitdaging van vandaag aan te kunnen pakken. En toen heb ik me aangemeld bij Volt en ik denk binnen 2 weken, 3 weken zat ik op maandagavond met Reinier in een café. Om daar eigenlijk te spreken met een groep over van hoe gaan we bijvoorbeeld Nederland verder uitbouwen. En dat sprak mij zo aan de manier waarop er gepraat werd, gesproken werd, het enthousiasme. Waardoor ik langzaam Volt in ben getrokken.
Ja, en dat is 6 maanden geleden nu,
praten we dan? Nee, dat is februari 2018. Okay, dus anderhalf jaar geleden. Ja, ja.
En er zit nog wel een leuk detail aan dat appje wat Laurens van zijn vader kreeg. Want ik heb ooit een screenshot ervan gezien. En dat jouw reactie daarop direct was, oké, top, op naar de Europese verkiezingen. Dus dat was ook vanaf moment 1, denk ik, een schot in de roos.
Ja.
Ja, ja, absoluut.
En wanneer ben jij zover gegaan dat je je fulltime bent gaan inzetten voor Volt?
Hetzelfde moment als Reinier. Ik werd even getriggerd door wat Reinier ook zei. Want het is ruim een jaar geleden eigenlijk dat we dit bespraken met elkaar. Dat was een week na dat Volt Nederland is opgericht op 23 juni 2018. Een week later, ik heb het laatst nog een keer teruggezocht. Zaten wij wederom bij datzelfde café om te bespreken van hoe gaan we nu verder. Want de organisatie groeit ontzettend. Maar we hebben geen geld, geen geld, geen mensen. Geen mensen, geen geld. Dus toen hebben we besproken, moeten wij dan niet de sprong wagen? En toen keek ik bij de appjes die ik met mijn leidinggevende, toen nog bij ABN AMRO, heb gehad. Dat was een week later dus dat ik daar aangaf dat ik fulltime voor Volt aan de slag wilde gaan. Dus dat is allemaal vrij snel achter elkaar gegaan.
En even voor het fulltime aan de slag gaan, dat betekent wel gewoon voor 0 euro je inzetten.
Dat betekent voor 0 euro ontzettend veel plezier hebben en met een enorme inspirerende club aan de slag te zijn.
Ja, waarbij je dan ook nog veel leert en ons inzet voor iets wat wij daadwerkelijk heel zinvol en belangrijk vinden. Maar het was wel zo voor mij, ik had dat nooit durven doen als ik niet tegelijkertijd met iemand kon doen die daar ook vertrouwen in had. Want ja, met z'n tweeën ben je toch veel meer vanaf moment één een team en kan je elkaars mindere punten aanvullen en ook elkaar versterken. Dus de optelsom van met z'n tweeën samenwerken is groter dan de som der delen. Dus ik had dat nooit in mijn eentje gedurfd.
Ja, en jij bent lijsttrekker, nummer 1 op de lijst. Je bent het dichtst tegen ook daadwerkelijk een zetel in het Europese parlement aangezeten. Jij was voorzitter, en dan kijk je denk ik iets meer van bovenaf ook. Nummer 3 op de lijst.
Ik was ook nog 3 op de lijst. Dat was eigenlijk een combinatie niet ideaal. Want als voorzitter ben je heel erg bezig met de organisatie en zorgen dat die volledig dienstbaar is natuurlijk onderaan de lijsttrekker. Om te zorgen dus dat we zoveel mogelijk campagne kunnen voeren, dat we groeien, dat we stabieler worden. Dus daar ben ik heel veel tijd mee kwijt geweest, waardoor ik wat minder tijd had om campagne te voeren. Dat vond ik uiteindelijk ook wel jammer, want ik heb ook een paar debatten gedaan. Dat is heel erg leuk om met elkaar in gesprek te gaan over de uitdagingen. In de campagneperiode, wij waren een jaar geleden met z'n tweeën fulltime hier. Maar in de campagneperiode waren we met 20 mensen die zich fulltime aan het inzetten waren. Dus in dit kleine kantoortje waar we nu zitten was het een enorme hectiek en een enorme chaos. En was het ontzettend leuk om daarmee aan de slag te zijn. Maar naast die mensen die dus tijdelijk een baan of studie stopzetten, hebben we natuurlijk ook een hele grote groep vrijwilligers gehad die enkele uren per week besteden om Volt lokaal te promoten. Ja. En zorgen dat wij hen allemaal in staat stellen om een bijdrage te kunnen leveren en dat zij het maximale uit hun vrijwilligerswerk of lidmaatschap bij Volt kunnen halen, is natuurlijk het leukste wat wij kunnen doen.
Ja, en met als resultaat Europese verkiezingen gehad, 0 zetels. Maar dat zien jullie anders volgens mij.
Want, zeker, zeker.
Dat hoef ik niet in jullie mond. Dus vertel, hoe zit dat, zeg maar?
Nou, we hebben Volt is de eerste Europese politieke partij. En het is eigenlijk ontstaan vanuit een Europese beweging die zegt, ja, om dit systeem te veranderen moeten we ook politiek actief worden. En er bestaan nog geen Europese politieke partijen. Dus om aan verkiezingen mee te kunnen doen, moet je in ieder land afzonderlijk een partij oprichten en daaraan bepaalde vereisten voldoen om mee te kunnen doen. En Volt is in een tijdsbestek van ongeveer 2 jaar in alle Europese landen actief geworden. En we hebben uiteindelijk in 8 landen meegedaan bij de Europese parlementsverkiezingen. En dat zijn dus partijen die overal Volt heten, overal hetzelfde ideaal beeld hebben, dezelfde beleidsplannen voor het Europese parlement. En eigenlijk, even een kleine sidestep, is het best wel vreemd dat we nog geen Europese partijen hebben. Want voor een goed functionerende democratie heb je functionerende partijen nodig die dezelfde regio beslaan als de democratie waar het om gaat. Stel je voor dat je Tweede Kamerverkiezingen had en alleen maar op lokale partijen zou kunnen stemmen.
Ja, want hoe het nu is eigenlijk dat alle partijen die je hier in Nederland hebt, dat je daar ook voor kan stemmen in Europa en die vormen samen een fractie.
Ja, precies. En wij vinden eigenlijk dat je bij de Europese parlementsverkiezingen op partijen die echte Europese partijen zou moeten kunnen stemmen.
Ja, want als je die vergelijking maakt, dan zou Leefbaar Rotterdam meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen.
Zeg maar. Precies. En dat is een van de weeffouten die nu in het Europese systeem zit. Maar om terug te komen op jouw vraag, we hebben in Duitsland ook meegedaan. En in Duitsland hebben we een zetel gehaald. Dus Damian Boeselager, een van de oprichters van Volt ook, die was daar de lijsttrekker. En die zit nu in het Europees Parlement. En die vertegenwoordigt daar niet alleen de mensen die in Duitsland op hem gestemd hebben, maar mensen uit 28 landen die zich allemaal verbonden hebben aan Volt.
Ja, en dat is dus eigenlijk het resultaat, hoe je dat ziet. Net zoals dat je in de Tweede Kamer ook zou zeggen, we hebben een zetel als geheel gehaald. Wat dus nog niet het systeem is. Dus daarmee doe je eigenlijk met een andere blik mee aan het systeem vanuit landen. Hadden jullie daarin gehoopt op meer?
Ik had wel echt gehoopt dat het in Nederland ook zou lukken. We hadden Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Dat betekent dat je ongeveer 4% van de stemmen moet halen voor een zetel. Wij hadden ongeveer 2% van de stem. Dus dat is een halve zetel. Dat is lang niet genoeg, maar het is wel een bijzondere prestatie als je bedenkt dat je ongeveer 0,7% nodig hebt voor één Tweede Kamerzetel. Dus als je die vergelijking kan je niet één op één maken, maar even hypothetisch. Als je die vergelijking maakt, zou je nu ongeveer 3 Tweede Kamerzetels hebben. En dat is voor een nieuwe partij die geen bekende mensen had, amper geld had en geen ervaring in politiek, is dat een prestatie waar ik in ieder geval trots op ben en volgens mij met mij meer mensen van voelt.
Ja, want de meest recente nieuwe partij in Nederland, Forum voor Democratie, begon bijvoorbeeld met 2 zetels. Dus daar zou je dan boven zitten als je de lijn zo zou doortrekken. Maar goed, het is natuurlijk niet één op één vergelijkbaar. Dat begon, want dat is wel leuk denk ik, om even in te gaan op het ontstaan van Volt. Dat begon met een Duitser, een Italiaan en een Fransman was het, dacht
ik. Een Franse vrouw.
Een Franse vrouw.
Ja, en kende elkaar via de studie. En na de Brexit dachten zij van hoe kan het in godsnaam dat terwijl de problematiek van deze eeuw en eigenlijk voor het bereiken van die Sustainable Development Goals en andere dingen die wij belangrijk vinden. Daarvoor is het, omdat we in een geglobaliseerde wereld leven, belangrijk om meer internationale samenwerking te hebben. En wat zien we? Exact het tegenovergestelde. We zien in Frankrijk Marine Le Pen die naar de tweede ronde van de presidentsverkiezingen gingen. We hebben natuurlijk Geert Wilders, FVD in Nederland. We hebben in Duitsland 90 parlementariërs van de Alternatieve voor Duitsland in de Bundestag. We hebben een rechtsnationalistische regering in Oostenrijk. We hebben dat in Italië. We hebben aan de overkant van de plas America First met onze oranje gezicht hebbende vriend. En toen kwam de Brexit en toen dacht ze echt, nou, nu breek mijn klomp, hoe kan dit in godsnaam? Dit is precies de richting die we niet op moeten. Het is tijd om het heft in eigen handen te nemen. Het is tijd om iets te gaan doen. En toen hebben ze besloten om met een klein groepje mensen te gaan nadenken. En dat is langzaam uitgegroeid tot Volt. En nu hebben we bijna 60.000 mensen die zich hebben aangesloten aan onze beweging in verspreid over heel Europa.
Even kijken, dan praten we over 2 jaar terug naar nu 60.000 mensen die Volt aanhangen.
Ja.
En hoeveel stemmen heb je in totaal gehaald?
We hebben in totaal in heel Europa hebben 500.000 stemmen gehaald. Dus Nederland hebben we er dan meer dan 100.000. In Duitsland hadden we er 250.000. In Luxemburg hebben we 2% gehaald. Dus in verschillende landen hebben we daaraan bijgedragen. Maar wat nog heel erg interessant is ook aan die Europese verkiezingen misschien om te vertellen is van we hebben ook in enkele landen niet mee kunnen doen. Terwijl we daar al vrij groot zijn, zoals bijvoorbeeld in Italië, waar we denk ik een van de grootste Volt chapters hebben. Maar omdat het systeem daar zo is dat je 150.000 gecertificeerde handtekeningen bij een notaris moet inleveren, die moet de notaris per handtekening goedkeuren, was het heel erg moeilijk voor ons om daar in Italië mee te doen. Want ik denk dat we anders nog wel meerdere zetels hadden gehad dan de ene die we nu hebben.
Ja, dus eigenlijk als het systeem al zo was, dat het Europese verkiezingen waren, zeg maar, als in dat je kon stemmen op ook bijvoorbeeld op een Duitser of een Fransman of weet ik veel wie. Dus geen districten zelfs, maar het systeem was al zo, dan had je eigenlijk op veel meer zetels gezeten.
Nou, ik denk dat zeker het geval was geweest. En dat is ook de fase waar we nu in aan het groeien zijn. Hè. We hebben binnen de kortste keren hebben we een zetel gehaald. Hè. Dus binnen 2 jaar toen vanaf de start tot aan de Europese verkiezingen. In veel landen staat er nu een solide basis om verder te groeien. Dat gaan we dus ook doen richting de Europese verkiezingen van 2024. En het doel is daar om dan inderdaad 25 zetels uit die 7 verschillende landen te halen, zodat we echt onze eigen politieke familie kunnen vormen in het Europees Parlement.
Oké. En ondertussen, 2024 is natuurlijk nog ver weg. Tweede Kamerverkiezing in Nederland onder andere een stuk dichterbij. Daar gaan jullie ook aan meedoen als Europese partij, dacht ik. Hè?
Ja, zeker. Dat is een van de volgende uitdagingen. Daar zijn we nu heel erg druk mee bezig om de strategie daar naartoe voor te bereiden. En het leuke daaraan is dat doen we van onderaf. We zijn dus een echte beweging. We willen zoveel mogelijk mensen inspraak laten hebben en mee laten denken over hetgeen wat we als beweging willen bereiken. En een van de doelen daarvan is zorgen dat we vertegenwoordiging in de Kamer kunnen krijgen. Maar dat is niet het enige doel. Het andere doel is natuurlijk ook om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich actief met de politiek gaan bezighouden en zelf het initiatief nemen om een bijdrage te leveren aan de samenleving. En ook daar wil Volt een bijdrage in leveren.
Ja, want als we het al hebben over strategie en dergelijke, we hebben het nog niet echt gehad over de inhoud van Volt. Jij noemt het natuurlijk wel, de wereld ging de verkeerde kant op, volgens jullie. Ja. Niet iedereen denkt er natuurlijk zo over, anders was een Trump en geen Brexit was allemaal niet gebeurd. Maar jullie hebben 5 standpunten onder andere geformuleerd. Waar staat Volt voor? En hoe is dat tot stand gekomen? Want het lijkt me best wel lastig als je ook met zo'n grote groep mensen bent.
Ja, dat klopt. Maar dat proces ging eigenlijk makkelijker dan ik had verwacht. Hoe we onze standpunten zijn geformuleerd zijn eigenlijk continu in samenspraak met onze achterban. Met enquêtes over wat vinden we het belangrijkst van deze verschillende thema's. En toen zijn er mensen die specialisaties hebben vanuit hun studie of vanuit hun werk. Zich in bepaalde onderwerpen gaan verdiepen, schreven daar conceptteksten voor. Daar werd weer feedback op gegeven. Dat is een proces waar duizenden mensen uit heel Europa aan hebben meegewerkt. En daar kwam uiteindelijk één groot document uit. Wat we hebben goedgekeurd met de beweging. En dat is het document geweest waarmee we meegedaan hebben aan de Europese parlementsverkiezingen. Dat is samen te vatten was eigenlijk in 3 hoofdpunten. Enerzijds fix the EU, oftewel we moeten de Europese Unie verbeteren. Hij functioneert niet goed genoeg en dat kan alleen als we veel verder integreren. Er gaan veel dingen mis, maar het is wel de sleutel tot een succesvolle samenleving in de toekomst ligt wel in verdergaande Europese samenwerking. Dus dat was 1 gedeelte. Het tweede gedeelte was maak van de Europese Unie weer een economische grootmacht. Dat ging veel meer over hoe we ervoor moeten zorgen dat we eigenlijk Europa klaarmaken voor de 21ste eeuw. Hoe gaan we de transitie van de 4e industriële revolutie met alle verschillende technologieën die eraan komen, waar Europa nu eigenlijk de boot mist. Weet je, we lopen daar achter op de VS en op China. Hoe gaan we daarin in mee? En de derde was een rechtvaardige en duurzame samenleving. Dus dat gaat om op een humane manier omgaan met migratiestromen, maar ook een hele sterke klimaatagenda. Dan heb je het over kerosine belasten, om het even concreet te maken. Dat is een goed voorbeeld, omdat het absurd is dat nergens kerosine wordt belast. En eigenlijk willen landen daar niet mee beginnen, want dan ondermijnen ze hun eigen luchtvaartindustrie of hun eigen luchtvaartmaatschappijen of luchthavens. En dat is ontzettend zonde, want om die, als we dat met z'n allen zouden doen, dan zouden we de luchtvaartindustrie ertoe aanzetten om op een duurzamere manier te gaan vliegen. En het is raar dat dat als enige niet belast wordt. Nou, dat soort dingen zou je op Europees niveau allemaal moeten doen. Dus dat is even 1 voorbeeld van wat wij Europees zouden willen regelen binnen die 3 hoofdpunten die wij wilden realiseren als we in het Europees Parlement zouden komen. En dat is dus met 1 iemand gelukt. Dus Damian is hard aan het werk om die thema's door te krijgen.
En wat wil jij nog zeggen dan?
Nou, hij zit daar dus ook in 3 committees die zich specifiek met deze thema's bezighouden. Dus dat is heel fijn. Dus hij is ook daadwerkelijk in staat om echt de verklaring van Amsterdam, zo heet het document, die hoofdthema's, om daar ook echt invloed op uit te oefenen en om die verandering te bewerkstelligen.
Ja, want met die luchtvaart noem je wel een hele interessante. Dat is typisch zo'n punt waarvan iedereen zegt, ja, als wij dat doen, dan gaan de mensen niet in Amsterdam vliegen, maar dan rijden ze net de grens over naar Brussel of naar Wezen of Düsseldorf of weet ik veel waar naartoe. Dus we leven wel met open grenzen en een groot Europa, zeg maar. Want dan raak je gelijk de economie, de belastingheffing en het klimaat, wat daar eigenlijk de dupe van is. En op het moment dat je dat dus gaat integraal maakt, vanuit een heel Europa, zouden jullie zeggen, daar ligt de oplossing. In plaats van zeggen, laten we ons nog meer terugtrekken en willen niet dat mensen ons bemoeien. En dan komt het begrip soevereiniteit altijd naar boven.
Ja, en dit is een voorbeeld, maar er zijn er nog veel meer. Want wat eigenlijk het interessante is, voor een groot gedeelte van onze samenleving zijn de landsgrenzen niet meer bepalend voor hoe ze hun leven leiden. Weet je? Dus we zijn eigenlijk al met bedrijven en mensen over landsgrenzen heen aan het leven. Alleen we zijn als samenleving heel nationaal georganiseerd. Ook binnen de Europese Unie staan de landen altijd centraal. En worden de belangrijkste beslissingen genomen op basis van unanimiteit. En ieder land heeft wel iets waar ze op tegen zijn, omdat het niet in hun eigen belang is. Zo is Duitsland tegen strengere normeringen voor de auto-industrie, omdat dat bij hen heel groot is. Wil Polen niet dat kolencentrales gesloten worden, maar wil Frankrijk per se dat we tussen Brussel en Straatsburg met het Europees Parlement heen en weer blijven reizen. Zo wil Nederland geen belastingwetgeving die in heel Europa gelijk is. Waarom niet? Vraag ik me af, want als we een ondergrens afspreken voor vennootschapsbelasting, dan kan je stoppen dat er een race naar beneden ontstaat tussen de verschillende grote bedrijven die daardoor veel minder belasting betalen dan MKB'ers. Nou, al dat soort thema's heeft wel een land iets waar ze op tegen zijn en niemand is bereid in de huidige constellatie om water bij de wijn te doen. Terwijl als we allemaal een keer af zouden stappen van ons eigen belang centraal stellen, dan kunnen we als geheel hele grote stappen vooruit maken.
Ja, en dat is wel een goed punt, denk ik, wat je aansnijdt. Dat gehele, want we leven nu eigenlijk dan in een soort toch wel geglobaliseerde wereld, die nog ingesteld is op, jij noemt dat wel eens de jaren 80 volgens mij, hoe het georganiseerd is.
We moeten dat naar de 21ste eeuw trekken.
Ja, en hoe komt het dan toch dat er zo'n beweging is die terugtrekkende beweging maakt? Van laten we toch veel meer nationalisme of nationalistisch doen. Is dat vroeger was alles beter gedachtegoed? Of hebben jullie daar een idee van? Of is dat gewoon niet het verhaal waar jullie voor zijn?
Ik heb daar wel zeker een idee van. Dat ontstaat deels door groeiende ongelijkheid, deels door problematiek die de globalisering ook met zich meebrengt, en deels door een verlies van identiteit. Die drie dingen samen zorgen ervoor dat mensen terugverlangen naar een verleden waarin het in hun optiek beter georganiseerd was en die identiteit wel nog als een duidelijk beeld of als een paal boven water stond voor hen. Alleen, op zich begrijp ik die zorgen. En ik vind ook dat we daar iets aan kunnen en moeten doen. Maar de oplossing die zij kiezen, die is eigenlijk onmogelijk. Want stel, als je de gedachte voortzet dat je bijvoorbeeld wat de PVV en de FVD willen, overgaat tot de Nexit. Dan gaan uiteindelijk, als je dat gedachte-experiment doorzet, dus je gaat eruit, dan ga je als hele kleine, maar wel goed georganiseerd land, ga je bilaterale verdragen sluiten. Dat duurt tientallen jaren voordat je dat met zoveel verschillende landen hebt gedaan. En gaat dat er dan uiteindelijk toe leiden dat onze welvaart omhoog gaat en we die grote problemen van vandaag oplossen en je identiteit terugkrijgt? Nee. Dus ik begrijp die zorgen, maar de oplossingsrichting is verkeerd.
En daar komt bij natuurlijk van dat er tegenwoordig zulke grote bedrijven zijn die groter zijn dan Nederland aan zich. En daardoor, als ik als individu kijk van waar ben ik het beste vertegenwoordigd, dat is dan ook vaak niet meer in Den Haag, maar dat is in Brussel. Want als je kijkt naar de Facebooks, de Googles, et cetera, die hebben in Nederland, die hebben met de Nederlandse, met 15 miljoen inwoners, 17 miljoen inwoners, ja, misschien wat minder belang om aan onze belangen te behartigen dan met 500 miljoen inwoners, wat we in Europa natuurlijk hebben. Dus ook daar ben ik denk ik als individu beter vertegenwoordigd in sommige gevallen in Brussel dan in Den Haag.
Ja, want daar zeg je wel iets interessants. Want veel mensen die hebben natuurlijk het gevoel dat als je meer Europees gaat samenwerken, jullie willen dan zelfs naar een Europese minister van president toe, maar daar kunnen we het zo nog even over hebben, dat je dan je autonomie eigenlijk inlevert. Zien jullie dat ook zo? Hebben jullie echt die Europese
identiteit? Ik zie het tegenovergestelde. Je krijgt autonomie terug. Ja. Want je kan wel autonomie hebben over een heel klein gedeelte, maar als je daarmee een speelbal wordt van grotere machten om je heen, dan heb je misschien wel er zelf voor gekozen om uiteindelijk nul invloed te hebben. Terwijl als je uiteindelijk binnen Brussel die meer macht legt, dan krijg je weer grip op die dingen om je heen. En uiteindelijk win je daarmee aan invloed en autonomie.
Ja, want als je bang bent om die autonomie in te leveren, even denken hoe ik dit goed verwoord. Want jij denkt dus dat die terugkomt, of dat je meer autonomie krijgt op het moment dat, dat je meer gaat samenwerken. Hoe gaan mensen dat dan merken? Want wat ik eigenlijk nu merk is dat je dus dezelfde problemen ziet tussen de verschillende groepen mensen en dat het ene antwoord is Nexit moet je het geloof ik noemen. We verlaten het hele Europese spectrum en jullie antwoord zou dan zijn nee, juist meer Europese samenwerking. Waarbij jij dus wel denkt, dat is voor die mensen ook het beste antwoord. En daarbij kunnen zij nog steeds gewoon echt Nederlander zijn of wel echt Europees.
Ja, dat zijn eigenlijk, ik denk dat er twee elementen zitten in dat antwoord. Enerzijds over waar heb je het meest grip op de wereld om je heen en anderzijds identiteit. Voor die eerste, in het verlengde ook van wat ik net zei, heb ik nog wel een chille anekdote. Ik was in Wageningen en daar was ik in een debat en toen vroeg uiteindelijk iemand in het publiek, die vroeg niet iets, die had een opmerking. Die zei, ja weet je, kijk, voor de meeste randstedelingen hebben ze het idee dat Den Haag best wel dichtbij is. Ik woon hier in Wageningen, ik hoor al mijn hele leven, ja, Den Haag bepaalt en ik heb daar geen invloed op. Dus of wat maakt mij het nou uit of Den Haag bepaalt of Brussel bepaalt? Nou, het maakt me wel iets uit, want als Brussel bepaalt, dan doen ze dat op een manier die zinvol is, die effectief kan zijn, die ervoor kan zorgen dat grote techbedrijven een eerlijke hoeveelheid belasting gaan betalen. Die ervoor zorgen dat prijzen van van medicijnen die geproduceerd worden door gigantische farmaceuten, dat die niet uit de pan reizen. Dus ja, dan heb ik liever dat het voor mij wordt besloten op een niveau dat het daadwerkelijk zin heeft. Nou, dat vond ik op zich wel dit goed verwoorden. En kan je identiteit bewaren? Ik denk het 100% van wel. Want wat bepaalt eigenlijk identiteit en cultuur? Dat is voor mij veel meer welke muziek je luistert, welke films je kijkt, welk eten je eet, welke waarden je hebt, welke boeken je leest. Ja, dat zijn voor een heel groot deel dingen die niet door de politiek bepaald worden. Dus ik denk ook dat de politiek zichzelf een te grote broek aantrekt als ze zeggen dat zij het meest bepalend zijn voor cultuur en identiteit. En zelfs als je dan in eenzelfde land zit, neem bijvoorbeeld de Verenigde Staten, dan is de cultuur van Texas heel anders dan van San Francisco en California. Of binnen Nederland, ik denk dat iedere Brabander of Limburger of Fries of Amsterdammer of Rotterdammer zou zeggen, ik heb een eigen identiteit binnen Nederland.
Ja, dus die gelaagdheid verandert eigenlijk gewoon. Terwijl de laag waar je in opereert, ik bijvoorbeeld nu als Rotterdammer, jullie hier allebei uit Amsterdam denk ik nu, daarin zou je die zou je zelfs ook omhoog kunnen krijgen, is jullie filosofie dan. Dus dat die lagen onderop eigenlijk sterker vertegenwoordigd worden omdat de laag bovenop sterker wordt.
En ik denk ook niet dat het een of vraag is. Ik bedoel, als ik in Eindhoven ben, waar ik dan geboren ben, en ik zit PSV te kijken, dan ben ik voor PSV. Als ik bij de toekomstige General Assembly van Volt Europa, dan voel ik me Europeaan. En als een Nederlands elftal speelt, dan voel ik me natuurlijk Nederlander. Dus het is ook maar net in welke situatie je zit, wat je moet voelen. En ik denk dat het een het ander natuurlijk helemaal niet hoeft uit te sluiten. Dus je kunt op verschillende momenten kun je ook verschillende gevoelens hebben bij je identiteit.
En hoe is de taalbarrière daarin? Want als ik hier de grens over ga naar Duitsland, ja, ik kan de mensen daar een heel klein beetje verstaan omdat de taal nog redelijk op het Nederlands lijkt natuurlijk. Maar zit daar niet een enorme barrière dan in, wat natuurlijk in de Verenigde Staten van Amerika een stuk makkelijker is? Of is dat ook wel overbrugbaar?
Ik denk dat dat goed overbrugbaar is. Je ziet dat Engels op dit moment steeds meer gesproken wordt in de hele Europese Unie. Zeker onder de jonge generaties. Maar ja, het is ook zeker af en toe een barrière om mensen mee te nemen in het verhaal van Europa. En ik denk dat sowieso de Europese Unie daar af en toe nog wel een marketingprobleem heeft hoe ze dat doen. Ze vinden ook met Volt dat we graag meer willen inzetten ook op Engels, zodat iedereen dat goed gaat spreken, maar niet ten koste van de eigen taal natuurlijk.
Ja, ja, het is wel natuurlijk merkwaardig dat straks Engeland zelf de Europese Unie waarschijnlijk verlaten heeft en dat we hier dan wel met z'n allen Engels praten. Maar...
En ik las daar een heel erg interessant stuk over, want ja. Juist omdat ze dat dus zou kunnen gebeuren, heb je een onafhankelijke taal binnen de Europese Unie die gesproken kan gaan worden. Waardoor je dus niet meer de ruzies krijgt, ja, maar dat is de taal van dat land of de taal van dit land. Hè? Dus dat Duits niet wordt onderdrukt of Frans niet wordt onderdrukt, maar dat je dus eigenlijk een onafhankelijke taal kunt hebben. Dus we kunnen dat ook als voordeel gebruiken. En dus eigenlijk een aparte taal in Europa krijgen wat de voertaal kan worden.
Ja, ik zou dat ook mooi vinden. Ik ben ook pragmatisch genoeg om te vinden dat, weet je, er gaan wel eens discussies van moet dat niet Duits of Frans worden, maar uiteindelijk is Engels nu de taal die het meeste gesproken wordt binnen de EU over alle landen heen, waardoor je dat gewoon het beste kan gebruiken. En ik denk ook dat dat in combinatie met het feit dat internet nu op zoveel plekken goed toegankelijk is en je daardoor gratis met elkaar kan bellen en vergaderen, eraan heeft bijgedragen dat Volt nu heeft kunnen ontstaan. Want er is wel eens in het verleden geprobeerd om ook Europa dichter bij elkaar te brengen en die grensoverschrijdende problemen echt goed gezamenlijk op te lossen. Maar dan liep je tegen barrières aan dat je of dezelfde taal helemaal niet sprak, of dat je niet met elkaar kon communiceren, of dat het maanden duurde voordat je de brieven heen en weer had gestuurd.
Ja, maar dan zijn er nu nog steeds wel ook fracties aan het ontstaan binnen landen zelf. Wat jullie natuurlijk nu ook met Nederland doen.
Ja, dat klopt.
Want waar ligt Volt een beetje op het spectrum? Is het heel links, rechts, progressief, dat weet ik in ieder geval. Maar jullie doen ook, geloof ik, geen expliciete uitspraak over links-rechts strijd in het economische spectrum, zeg maar.
Inderdaad, ik vind dat we toe zijn naar een andere manier van kijken naar welk ideaalbeeld streven we na in de samenleving en ook hoe definiëren we politiek en waar delen we partijen in. En het links-rechts denken vind ik meer iets van de 20e eeuw dan van de 21e eeuw. En daarom heb ik ook het gevoel dat het nog best wel kan verschillen hoe mensen ons zien. Kijk, als je ziet hoe erg de ongelijkheid toeneemt en wat dat voor impact heeft op de samenleving. Als je ziet dat er grote bedrijven zijn die amper belasting betalen, grote techbedrijven met name, dan, en je hoort ons dat zeggen dat wij daar wat aan willen doen, dan kan je daarvan van zeggen, oh ja, dat is een superlinkse gedachte. Maar tegelijkertijd zijn wij in veel andere economische aspecten weer heel liberaal. Dus ik zou ons niet ergens willen vastpinnen. Als het moet, dan een radicale middenpartij.
Ja, en het oude links-rechts denken werkt natuurlijk ook heel verlammend met bepaalde thema's. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar klimaat, hè, dat is eigenlijk een bijna typisch links vraagstuk. Terwijl klimaat is van ons allemaal. En het werkt verlammend als je dus ook dit soort grote vraagstukken in hokjes als links en rechts probeert te gaan duwen. Want dat betekent dus dat partijen zich daarna gaan gedragen in plaats van dat ze op zoek gaan naar een juiste oplossing. Ja. En ik denk dat Volt daarin ook ja, niet links en rechts, maar inderdaad naar de beste oplossing wil gaan kijken.
Ja, en wat ik wel interessant vond, nu we hebben die Europese verkiezingen nu een paar maanden terug gehad. Ik weet er toch ook niet zo heel veel vanaf. Zeker als ik het vergelijk met de rest van de politieke situatie, daar weet ik eigenlijk een stuk meer vanaf. Het is denk ik ook wel interessant om nog even in te gaan op hoe Europa is ontstaan eigenlijk. We hadden in de Tweede Wereldoorlog natuurlijk de boel nog aardig overhoop liggen. En daarnaast eigenlijk een beetje van de grond gekomen, denk ik. Kunnen jullie daar nog wat over vertellen?
Nou, Europa is natuurlijk ontstaan vanuit een gedachte. Deels ook gedreven door de Tweede Wereldoorlog, wat daar gebeurd is. Opgericht met de gemeenschap van kolen en staal. Waarbij zeven landen zijn gaan samenwerken. Om dus in ieder geval te zorgen dat de industrie, die de hoofdindustrie van de oorlog was, dat die in ieder geval gezamenlijk zouden gaan oppakken. Maar het gedachtegoed van Europa is natuurlijk ontstaan door de verschillende mensen die daar altijd een bijdrage aan geleverd hebben. Gedachten van mensenrechten, van gelijkheid, van solidariteit, En ik denk dat dat ook hetgeen is wat Europa definieert. En ook eigenlijk in de geschiedenis hetgeen is hoe Europa tot stand is gekomen.
En het grappige daarin is dat dus als je kijkt naar... we willen vrede en veiligheid op ons continent. We willen economische voorspoed. En we willen bepaalde kernwaarden die wij hebben... van vrijheid, democratie, de rechtsstaat... die willen we met dit instituut in stand houden. Het grappige dan is dat eigenlijk als je kijkt naar de periode... van na de Tweede Wereldoorlog tot zeg maar 2000... dat heeft Europa en de Europese Unie... waanzinnig goed gedaan. Dat is een weergaloos groot succes. Niemand had verwacht van... wow, daar hebben we honderden jaren alleen maar oorlogen. Die mensen vliegen elkaar de haren in. Dat gaat nooit goed komen. Als je mensen spreekt van buiten de EU... Amerikaanse hoogleraren die zich met dit soort thema bezighouden... dan hoor je vaak van dit is een super groot succes. Onverwachts groot. En dat wordt eigenlijk totaal niet gezegd... omdat politiek altijd nationaal is gebleven en dus politici er geen belang bij hebben om te vertellen dat de Europese Unie het goed heeft gedaan. En daarom wordt ook vaak als er iets fout gaat geroepen van hey, dat moet van Brussel, terwijl ho eens even, jij was daar zelf en hebt zelf die afspraak mede gemaakt. Dus Brussel, dat ben jij en dat zijn wij. En dus de Europese Unie is een waanzinnig groot succes geweest. Alleen voldoet de huidige constructie niet meer aan wat er nodig is in de 21ste eeuw. Luc van der Middelaar heeft daar een ontzettend goed boek over geschreven. Dat is een man die daar jaren heeft gewerkt en alles vanaf weet. En die zegt van eigenlijk was in eerste instantie toen de Europese Unie begon... was de gedachte wij gaan afspraken maken over hoe we in de toekomst gaan handelen... en daar maken we regels voor. En dat heeft dan die neveneffecten, die doelen die ik eerder noemde. Maar nu zijn we in een situatie gekomen waarbij de geglobaliseerde samenleving ons confronteert met gebeurtenissen. Dus in plaats van regelpolitiek in de toekomst, moeten wij met gebeurtenissen op gebeurtenissen reageren. En is er sprake van gebeurtenissenpolitiek, migratiestromen, een economische crisis, de klimaattransitie die we niet op kunnen lossen. Dat soort gebeurtenissen, daar moeten we nu op ageren. Maar de Europese systematiek is niet ingericht om dat goed te kunnen doen. En dat komt doordat je dus unanimiteitsbeslissingen hebt, doordat je nog geen echte Europese politiek hebt en daarmee ook geen Europees publiek debat op een niveau waar het dat eigenlijk gevoerd zou moeten worden. En dat soort dingen willen wij met Volt op gaan lossen.
Ja, want dan zie je dus wel een stijgende lijn eigenlijk. Als je het vanaf na de Tweede Wereldoorlog pakt tot nu, is het steeds meer samenwerking geworden, ja, in plaats van dat het minder is.
Ja.
Dan wordt er wel eens een vergelijking gemaakt met de Verenigde Staten van Europa. Is dat waar we al dicht tegenaan zitten? Of zitten we daar heel ver vanaf? En is dat ook jullie ideaalbeeld dan, zeg maar?
Ja, het grappige anekdote was dat wij een keer bij een presentatie waren... en dat ik een beetje de Verenigde Staten van Europa, dat woord vermeed ik. En toen was er een oud-minister van Defensie en die kwam naar ons toe... en die zei na afloop van... hey, ik zag dat je Verenigde Staten van Europa vermijdt... en het woord federatie vermijdt. En waarom doe je dat? Dus ja, dus sommige mensen hebben een negatieve associatie bij. En toen zei dus die hele oude man, die zei van... wat een gelul! Wat een gelul! En sindsdien is dat een soort running gag geweest... die wij nog heel vaak ophalen. En waarom is dat dan gelul? En hij zei van ja, de samenwerkingsvorm die de Europese Unie heeft... die heeft nog nooit een land of een continent gehad. Dus als je in de VS een vrachtwagen ziet... die van de ene staat naar de andere staat rijdt met gloeilampen... dan moet hij daar nog aan allerlei checks voldoen bij staatsgrenzen en zo. Onze interne markt is veel verder geïntegreerd. Dus op sommige punten zijn we veel verder dan de VS. Maar op andere punten weer helemaal niet. En daardoor is eigenlijk dat samenwerkingsverband... is zoals het volgens mij in het Latijn noemen sui generis. Dus ik weet niet even 100% zeker of die term klopt... maar dat de enige in zijn vorm is.
Oké. Okay.
Maar het belangrijke hierbij is natuurlijk ook van de Europese Unie aan zich is niet het doel. Hè. Het is een middel om de uitdagingen die we hebben samen op te lossen. En wij zien ook nog steeds dat verdere integratie op bepaalde punten ervoor zorgt dat we die uitdagingen dus ook echt aan zouden kunnen. En dat was natuurlijk vaak een verschil wat gemaakt wordt van het gaat over de Europese Unie erin of eruit. Maar het gaat niet van hey, moeten we het niet veranderen om te zorgen dat we de uitdagingen waar we allemaal... die we allemaal zien, dat we die aan kunnen pakken.
Ja, want er is natuurlijk veel kritiek dan ook op de Europese Unie, hoe die zeg maar nu is. Hoor je vaak dat belachelijke systeem van het reizen tussen Straatsburg en Brussel is het.
Dat is ook belachelijk.
Dat slaat het nergens op. 200 miljoen per jaar. En voor iets symbolisch, maar nog veel. Ik word echt boos als ik zie van die subsidiefraudes die worden gepleegd in Hongarije. Mensen die in het Europees parlement zitten en misbruik maken van onkostenvergoedingen en dergelijke. Ja, daar word ik ook woest van. Dat moeten we direct veranderen.
Dus heel veel van dit soort dingen zijn inderdaad terecht. Maar dan is niet de optie van, oké, laten we er dan maar uitstappen. Nee, dan moeten we zorgen dat we dat dus aanpakken en dat we dat veranderen. Ja. Hetzelfde met lobbyregisters. Van, het moet gewoon helder zijn met wie Europese parlementariërs spreken op het moment dat ze een stemming ingaan. Zodat er meer transparantie is, zodat mensen weten wat daar gebeurt.
Helemaal mee eens. Ik denk opeens terug aan een keer in Arnhem. Dat ik daar bij een voltbijeenkomst was en dat iemand zei, er gaat zoveel mis bij de gemeente Arnhem, maar ik heb nog nooit iemand horen zeggen, we moeten de gemeente Arnhem opheffen.
Ja, nou weet ik ook niet hoe je dat zou moeten doen, maar Maar goed, je zegt dus eigenlijk op bepaalde facetten zijn we eigenlijk verder dan de Verenigde Staten van Amerika, om het maar zo even te zeggen. En op bepaalde aspecten zouden we nog veel kunnen doen. En onder andere dat unanimiteit. Dat is hetgeen wat eigenlijk het meest blokkeert, denk ik. Hè? Ja. In hoeveel van de besluitvorming is die unanimiteit er nog? Want ik dacht dat het niet overal meer van toepassing is, toch?
Nee, het is op heel veel dingen niet meer van toepassing. Maar eigenlijk op alle dingen die er echt toe doen, wel. Dus bijvoorbeeld belastingen, buitenlands beleid. Op dit moment lukt het ons bijna nooit om als Europa één buitenland beleid te voeren. En daardoor minimaliseren we onze impact en worden er allemaal mini-allianties gesloten die veel minder impact hebben. Terwijl wij als Europees continent eigenlijk ook de voorhoede kunnen zijn wereldwijd voor allerlei thema's als vrede, veiligheid, democratie verspreiden over de wereld. Dus dat is een belangrijke waar het niet gebeurt. De belastingen noemde ik al. Eigenlijk op de grootste thema's houdt het nog tegen.
En dat werkt natuurlijk weer frustrerend, want mensen zien dus dat de Europese Unie daarin zichzelf een beetje in een houtgreep houdt, een beetje verlammend werkt, omdat het ene land wil dit, het andere land wil dat, het andere land wil zus, het andere land wil zo, waardoor je eigenlijk een oplossing krijgt die het allemaal net niet is.
Terwijl de mensen het misschien wel willen.
Precies.
En je kan dus hebben dat dus 499 miljoen mensen zeggen, er moet een CO2-belasting komen, maar dat 500.000 mensen in Malta dat tegenhouden.
Ja, en wat je dan dus krijgt is dat Nederland zelf een CO2-belasting wil hebben en dat dan vervolgens iedereen roept, ja, maar als wij dat alleen doen, dan gaat iedereen in Duitsland.
En dan heeft het ook veel minder impact.
Ja, dus maar dat is totaal ondemocratisch, zou ik zeggen, als Malta of een of ander klein percentage van de bevolking zoiets belangrijks tegen kan houden.
En het interessante is dat we dus ook nooit precies weten van welk land heeft nou waarvoor gestemd of waarvoor gelobbyd. Want dat gebeurt allemaal achter gesloten deuren. Dus onze minister-president die vertegenwoordigt Nederland natuurlijk in de Europese Raad. Maar wat hij daar nou precies zegt en wat hij daar nou precies doet en waar Nederland zich voor inzet, is mij vaak volstrekt onduidelijk. De Europese Raad is de Raad van Regeringsleiders. Dus daar zitten de 28 minister-presidenten van de verschillende landen in. En nou ja, dat is eigenlijk het orgaan wat de meeste beslissingen maakt. Dus ook vaak, hè, wat Reinier net al even aangaf, van als mensen zeggen dat heeft Brussel besloten, dan zijn het dus die 28 regeringsleiders die dat besloten hebben. Die zetten het kader voor de Europese samenwerking.
Die zijn nog belangrijker dan de Europese Commissie. Dat is een groep van 28 mensen die samen wetten schrijven. En nog belangrijker dan het Europees Parlement, de mensen waar wij op stemmen tijdens de Europese parlementsverkiezingen. Die raad heeft de grootste macht nog. En als je bijvoorbeeld ziet van migratie.
Wacht heel even hoor, want we hebben dan dus de Europese Raad met alle minister-presidenten van alle premiers, zeg maar. Of presidenten, dat hangt natuurlijk van de regeringsvorm af. Dan heb je de Europese Commissie. Daar hebben we onder andere Frans Timmermans in zitten, dacht ik.
Ja,
dat is er ook één per EU-land.
Ja.
Dus dat is eigenlijk ook niet naar bevolkingsgrootte afgestemd.
Nee,
dus
inderdaad.
Dat is echt een districtenstelsel waar we in zitten dan.
Behalve in het Europees Parlement, want daar hebben de grotere landen wel meer parlementariërs.
Ja, en daar hebben wij dus 26 zetels en dat is bepaald op basis van onze bevolkingsgrootte dan?
Ja, het is een wat moeilijkere formule van bevolkingsgrootte, oppervlak, economische inbreng, dat soort zaken volgens mij. Maar bevolkingsgrootte is de belangrijkste factor.
Ja, en als we daar nog even op ingaan, het Europese parlement, dat is het enige direct gekozen orgaan binnen de Europese Unie. En daar is ook veel kritiek op, dacht ik, hè?
Ja, een van de moeilijke dingen is dat ze bijvoorbeeld geen recht van initiatief hebben. Dus onze direct verkozen vertegenwoordigers in Europa mogen niet zelf met wetten komen. En dat mag de Tweede Kamer in Nederland bijvoorbeeld wel.
Ja. Ja, dus de commissie die komt eigenlijk, hè, de Europese Commissie, die komt met wetsvoorstellen. Die moeten door het Europees Parlement, die mogen daar wel wat van vinden. Die moeten ze goedkeuren, die mogen eventueel amendementen schrijven. En als die het goedgekeurd hebben, dan moet het dus ook weer naar de Europese Raad. Dus de minister-presidenten. En die moeten het ook weer goedkeuren. Als een van die twee zeggen van, hey, dat willen we zo niet, dan moet het weer terug naar de commissie. En die moeten dan weer aanpassingen gaan doen. Dus de Europese parlement heeft wel inspraak en mag meedenken, maar mag niet zelf met wetsvoorstellen komen. En dat is inderdaad heel raar, want dat zou hetzelfde zijn als in de Tweede Kamer mensen niet zelfs met voorstellen mogen komen en daarover stemmen.
Ja, dus eigenlijk alleen maar mogen reageren in plaats van mogen initiëren.
Precies, en de Europese Raad die zet het framework waarbinnen het Europese parlement dus kan opereren.
Ja, en waar komt de Europese Commissie dan vandaan? Hoe word je daarvoor gekozen?
Dat is een heel complex, complex proces.
Over achter gesloten deuren.
Dat helemaal is, achter gesloten deuren door de verschillende regeringsleiders wordt bepaald. En dan moet het daarna goedgekeurd worden door het Europees Parlement. Maar dat is een heel ondoorzichtig, slecht proces. Als je
wat heel fascinerend is het Europese parlement heeft een voorstel gedaan om dat dus transparanter te maken. Ze hebben de zogenoemde spitsenkandidaten. Dus van elke Europese fractie of familie heeft een spitsenkandidaat naar voren gebracht. Dus dat was in Frans Timmermans voor de SND en Bas Eickhout voor de Groenen, twee Nederlands. En met het idee van, dit is de kandidaat die wij voor de Europese Commissie, voor de hoogste positie bij de Europese Commissie, naar voren brengen. En het idee daarachter was dus dat de grootste politieke familie, dat die post zou krijgen. Maar daar hebben vervolgens de regeringsleiders hebben daar een stokje voor gestoken. En die hebben gezegd van, deze kandidaten die vinden wij niet geschikt. Hè, Frans Timmermans lag slecht in Oost-Europa, dus de Oost-Europese landen hebben dat geblokkeerd. En vervolgens is er uit de hoge hoed van de heer Macron een volstrekt onbekend persoon voor de Europese mensen naar boven gekomen. En dat is de Ursula von der Leyen. En dat zorgt natuurlijk weer voor een beetje negatieve beeld van Europa waar het niet transparant is. Maar dat zijn wederom dus de regeringsleiders en niet het Europees Parlement zelf.
Ja, en zij is dan eigenlijk nu, als je iets dicht tegen een Europese minister-president aan zou zetten, dan is dat haar functie, zeg maar, de hoogste baas van de EU, of ligt dat weer anders?
Ja, dus het dichtst bij president eigenlijk van de Europese Unie. Dat, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, je hebt natuurlijk de minister-president, je hebt ook nog de voorzitter van het Europese parlement. Dat zou ook nog dicht bij een minister-president kunnen zitten. Het verhoudt niet helemaal tot elkaar, zeg maar. Dan heb je ook nog de voorzitter van de Europese Raad. Dat zou misschien meer de president ook nog kunnen zijn.
Maar goed, dat is dus een van de presidenten of premiers van een van de lidstaten.
Dus de verschillende premiers, presidenten van de lidstaten, die stellen samen één iemand aan die hun vergaderingen leidt.
Oké, op die manier.
Dat is dus niet zelf een premier, maar vaak een voormalig premier of zo.
Dat is nu Donald Tusk en dat wordt dadelijk die Michel uit België.
Ja. En wat een ander voorbeeld is over waar die unanimiteit blokkeert en de Europese Raad zeg maar ondoorzichtig is, is bij migratie. Als wij even een duidelijk onderscheid tussen vluchtelingen en economisch migranten, als we puur het over vluchtelingen hebben, dan is de hoeveelheid vluchtelingen die naar Europa wil komen eigenlijk prima behapbaar voor ons. We kunnen dat met een fractie van onze welvaart en zonder dat het onze cultuur rigoureus verandert, makkelijk opvangen. Alleen houden landen als Hongarije en Polen een verdeling van vluchtelingen over de EU, houden ze tegen. Terwijl als we zouden zeggen, jongens, iedereen moet een x-aantal vluchtelingen, want dat zijn echt mensen in nood, hè, dus geen arbeidsmigranten, die moeten ze opnemen. En hoeveel je er moet opnemen is afhankelijk van je hoeveelheid inwoners, je geografische, of de ruimte in je land en de economische situatie. En op basis daarvan maken we een verdeelsleutel en iedereen krijgt zijn fair share. Ja, dat is dus onmogelijk, omdat een paar landen dat tegenhouden.
Oké. En jullie willen dat systeem veranderen, want je noemde net al, een van jullie noemde net al dat het ondoorzichtig is. Dat het niet echt democratisch gekozen wordt. En dat het eigenlijk dus ook niet echt opschiet voor de grote problemen, waar zeker ook ad hoc een oplossing voor moet komen. Maar ook als iets van klimaatverandering, waar de meerderheid gewoon, waar gewoon een CO2-tax bijvoorbeeld voor opgesteld moet worden. Wat zijn dan de veranderingen die daarin plaats moeten vinden? Of wat hebben jullie voor ogen? Want ik heb jou volgens mij wel eens horen zeggen, Reinier. We moeten een soort combinatie van de Verenigde Staten van Amerika en Duitsland. Want Duitsland is natuurlijk ook, zijn allemaal ook een soort onderlinge staatjes. Zo'n soort model. Wat is het model dat jullie voor ogen hebben?
Ja, dat ging over een kiesmodel. Dus eigenlijk verkiezingsmodel. Dan wordt het heel technisch. Gaat het minder over wat we precies willen bereiken binnen de klimaattransitie. Want daar kunnen we het zo meteen ook nog langer over hebben. Over wat moet er dan precies veranderen. En dit is eigenlijk een vorm van hoe doe je je verkiezingen? Hoe organiseer je die? En in Duitsland hebben ze een model waarbij je bij een verkiezing twee stemmen krijgt. Dus je stemt op een Europese partij, in ons geval, zoals we dat willen zien. Maar je stemt ook op een lokale vertegenwoordiger uit jouw omgeving, uit jouw kiesdistrict. En daardoor krijg je dat dan het Europese parlement gevuld wordt met wel allemaal mensen die verbonden zijn aan Europese partijen, maar ook altijd iemand uit ieder kiesdistrict. En zo voorkom je dat bepaalde regio's niet gehoord worden. Dus dan heb je uit iedere regio een vertegenwoordiger en je hebt Europese partijen die naar het geheel kijken. Dus dat kiesstelsel is er al in Duitsland.
Oké, niet dat er dadelijk, stel je zou het helemaal Europees maken, dat er ineens 500 Fransen op de zetels zitten. Dat is natuurlijk iets wat onevenredig verdedigd zijn. Ja. Verdeeld zijn.
Dus, inderdaad, dat willen we voorkomen.
Dus daarin wil je die autonomie van landen dus wel stand houden, laten houden. Maar ja, dan goed, dat gaat alleen over het middel der verkiezingen zelf. Ja. Wat zijn dan de concrete dingen die je echt wil veranderen? En dan vind ik het daarna inderdaad wel zinnig inderdaad, om ook even op duurzaamheid in te gaan specifiek.
Ja, een van de dingen die ik leuk vond in ons partijprogramma, die weinig aandacht heeft gekregen in de verkiezingen, dus dat kan nu gezegd worden, is dat wij vinden dat we moeten stoppen met het exporteren van vuilnis. Dus dat ieder land zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen vuilopruiming. Want dat wordt nu allemaal geëxporteerd naar ontwikkelingslanden. En op die manier ga je ervoor zorgen dat wij ook op een hele andere manier naar ons eigen vuil gaan kijken. En kan je de transitie naar de circulaire economie versnellen. Daarnaast willen wij bijvoorbeeld het budget voor innovatie verdubbelen de komende 7 jaar. Dus de Europese Unie werkt in 7-jaarsbegrotingen. Wat eigenlijk ook veranderd zou moeten worden, want dat is een heel onhandige tijdsspanne om begroting op te maken. Maar in ieder geval, daarbinnen zou het budget voor innovatie verdubbeld moeten worden. Ik weet niet of jij dingen hebt die jij specifiek wil toenoemen. Kunnen we in één
wat ik heel erg leuk van vind, is natuurlijk, we willen graag een Europese publieke debatruimte. En dat kan denk ik alleen maar ook daadwerkelijk daar zijn als je goede media hebt die ook zorgen dat er een Europese verslaglegging is. En dat is op dit moment nog helemaal niet het geval. En een van de zaken die we graag naar voren zouden willen brengen is dus dat er echt een Europese uitzendbureau
publieke omroep komt.
Okay.
Politiek 24 wat je in Nederland geloof ik hebt.
Precies. Alleen dat je dan ook beter geïnformeerd bent van wat gebeurt er eigenlijk in alle andere landen. Zodat je ook een beetje een beeld krijgt van wat gebeurt daar. Dan wordt het ook wat makkelijker om voor mensen om zich in te leven. Van oké, we zijn niet alleen maar in Nederland, maar we zijn eigenlijk verbonden met al die andere mensen in Europa.
Een ander ding is dat we het zogenaamde Erasmus-programma, waarmee je als student in het buitenland een gedeelte kan studeren, willen we uitbreiden naar mensen die mbo doen, dat die ook makkelijk in het buitenland een gedeelte van hun opleiding kunnen volgen. Dat is nu al wel mogelijk, maar is niet goed gestandardiseerd en nog te moeizaam toegankelijk. Dat is een van de dingen die we aan willen pakken.
Ja. Nou ja, een Europees leger. Dat is natuurlijk een van de interessante punten die we willen. En daarvoor willen we natuurlijk eigenlijk een hele Europese regering. Want een leger hoort daar ook onder te hangen. En dat is wat je bij andere partijen ook af en toe wel eens hoort. Van een Europees leger zal wel interessant zijn. Maar ja, hoe ga je dat dan inkleden? En daarvoor komt dan toch vanzelf weer een Europese regering om de hoek krijgen. En zo willen we ook een Europese minister van Financiën. Die veel beter in staat is om dus ook naar de economische situatie te kijken en daar beter op in te springen.
Ja, de ondergrens van vennootschapsbelasting noemde ik al. Waarbij je dus over de race naar beneden van die landen tussen elkaar voeren om grote bedrijven in hun land zich te laten nestelen, die te stoppen. En dat is bij ons een ondergrens van 15%. En dat valt reuze mee. In Nederland ligt het voor MKB'ers nu al een stuk hoger. Dus 15% is een vennootschapsbelasting die meevalt.
Ja, want wat er nu eigenlijk voornamelijk gebeurt is dat er over verschillende objecten belasting wordt geheven. Dus dat zou je ook gelijk moeten trekken. In Nederland zijn er bepaalde delen binnen je bedrijf waar je wel belasting over moet betalen en in een ander land weer niet. Met name in Nederland is het trouwens volgens mij goed in om onder andere de royalties vrij te stellen.
Ja, precies. En zo,
kun je lekker belasting winkelen
precies,
door heel Europa.
Precies.
En dat is natuurlijk niet waar het geheel beter van wordt.
Ja, en we zouden dus kerosine moeten belasten. We zouden een hoogsnelheidstreinnetwerk moeten bouwen door heel Europa. Als je nu in de trein van Nederland naar Duitsland gaat, dan moet je alleen omdat je nog systemen hebt die niet op elkaar aangesloten zijn, al volgens mij 3 kwartier bij de grens wachten. Ja, het is tijd dat we gewoon het makkelijker en goedkoper en sneller maken om met de trein door heel Europa te reizen dan te vliegen.
Ja. En denken andere partijen hier dan heel anders over? Of ik bedoel, er is toch altijd wel, D66 is natuurlijk behoorlijk pro-Europees, GroenLinks volgens mij ook wel. Maar er is ook behoorlijk wat sceptisch daarover volgens mij. Want dit zijn allemaal wel dingen die natuurlijk voor iedereen volgens mij goed klinken. Ik kan me niet voorstellen dat iemand er vrolijk van wordt om 3 kwartier bij de Duitse grenzen te moeten wachten, zeg maar. Staan andere partijen daar dan of negatiever in? Of wat maakt jullie zeg maar anders dan die andere partijen?
Nou, ik denk dat los van het feit hoe we georganiseerd zijn, dat is natuurlijk een heel groot ander kenmerkend verschil, dat wij als enige echt Europees zijn, is dat wij niet voor referenda zijn. Dat is een groot verschil met bijvoorbeeld D66. Wij willen wel mensen actiever bij de democratie betrekken, maar dat gaat veel meer om in een eerder stadium ze bij de besluitvorming te betrekken, in plaats van alleen op het einde een complex vraagstuk in een ja-nee-vraag voor te leggen.
Dus dan zeg je eigenlijk dat referenda te versimpliceerde werkelijkheid zou zijn.
Ja, dat is eigenlijk wat ik zeg. Op lokaal niveau vind ik het wel goed. Ik heb wel eens mee mogen beslissen over of het fietspad voor mijn huis wel of niet verbreed moet worden. Nou, dat vind ik echt een topbeslissing om in een referendum op een lokale schaal voor te leggen. Maar zoiets als de Brexit, daarbij is de vraag eigenlijk niet, wil je binnen of buiten blijven? Want dus ja, ik wil misschien wel naar buiten, maar alleen onder die voorwaarden. Of ik wil binnen blijven, maar dan vind ik wel dat dit veranderd moet worden. Dus voor dat soort grote beslissingen is Volt daar geen voorstander van en ben ik dat zelf ook niet. Andere dingen waar Volt voor staat, die in Nederland redelijk normaal zijn, maar in landen als Polen vrij controversieel, is dat wij voor het recht op abortus zijn, dat we voor de homohuwelijk zijn, eigenlijk alle progressieve dingen die voor ons al redelijk vanzelfsprekend zijn, maar dat in de rest van Europa nog niet zijn. En dat vind ik ook wel heel vet aan Volt, dat wij dus ons inzetten voor het recht van mensen voor mensen om van het gelijke geslacht om te trouwen in alle landen van de EU. En dat kan nog steeds in 12 landen niet.
Maar ik kan me ook wel voorstellen, ik bedoel, ik ben daar ook groot voorstander van, maar dat het je ook wel beperkt. Want daarin pak je dus ook autonomie af van landen. Want je probeert daardoor ook dingen die landen prima zelf zouden kunnen regelen, tenminste het homohuwelijk of abortus. Ja, ik merk daar in Nederland niks van als ze dat in Polen zeg maar niet doen. Dat het ook wel een beperking kan zijn, of zie je dat anders?
Nou, laat ik het zo zeggen. Misschien drukte ik me net niet duidelijk genoeg uit. Er is dus een Volt Polen die zich in Polen ook inzet voor in Polen het homohuwelijk goedkeuren. Maar ik ben er geen voorstander van dat de Europese Unie dat op ieder land gaat opleggen. Want dat kan een land zelf bepalen, maar wij als Volt zetten ons daar ook van binnenuit in die landen voor in.
Ja, Want dat kan natuurlijk heel goed uitpakken. In Nederland zijn we er allemaal wel redelijk over eens dat homorechten normaal zijn, dat abortus moet kunnen. Maar stel dat 3/4 van Europa vindt dat de doodstraf iets heel normaals is, dan zou je daar dus zomaar in Nederland ook in kunnen hangen.
Nee, want dan zouden wij dus als bijvoorbeeld Frankrijk er ons in Frankrijk voor inzetten om daar ervoor te zorgen dat de doodstraf weer wordt afgeschaft. Dus dat is vaak een misvatting bij Volt, is dat wij niet per se zeggen dat alles op Europees niveau geregeld moet worden. Helemaal niet. Wij zeggen dat en dat zegt eigenlijk iedere politieke partij, dus daardoor blijft het altijd heel erg vaag. En dan denkt iedereen van ja, daar ben ik het wel mee eens. Wat op Europees niveau geregeld moet worden, dat moet op Europees niveau geregeld worden. Wat op nationaal niveau geregeld kan worden, moet op nationaal niveau geregeld worden. Dat heet het subsidiariteitsbeginsel. En eigenlijk onderschrijft iedereen dat. Maar dan is de vraag, wat vind je dat op welk niveau geregeld moet worden? En vraagstukken als abortus vind ik dat op het nationale niveau geregeld kunnen worden. Maar vragen als de transitie, die over de transitie naar de circulaire economie gaan, die moeten we Europees aanpakken.
Ja, en dat is natuurlijk ook heel logisch, want op het moment dat wij hier een CO2-belasting neer laten strijken in Nederland, en ik ga tanken in België of Duitsland, dan heb ik daar natuurlijk voordeel bij. Dus ik zal er geen last van hebben in Nederland als in Duitsland abortus verboden is, maar van een CO2-belasting, daar merk je, ondervind je wel de hinder van, denk ik. Hè? Is dat een beetje de scheidslijn die je dan ook probeert aan te pakken?
Ja, dat ligt daar wel in het verlengde van. Het is hetzelfde bijvoorbeeld met even kijken of het goed voor. Ja, ik vind fietspaden altijd een goed voorbeeld. De Europese Unie hoeft niks te vertellen over fietspaden in Nederland. Dus dat kan Nederland beter zelf doen. En dat kunnen andere landen ook beter zelf doen. Dus ja, we hoeven niet alles op Europees niveau te regelen. Maar de grote grensoverschrijdende thema's wel.
En daar hoeven we ook helemaal niet bang voor te zijn om daarin, hè, want er wordt altijd gesproken over het inleveren van autonomie of inleveren van soevereiniteit. Het brengt ons juist ook heel veel voordelen van, zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar klimaat. Als je dat gezamenlijk aanpakt, een mooi voorbeeld is dat ecodesign principe van de Europese Unie, waarbij dus bedrijven of organisaties verplicht worden om in hun ontwerp na te denken over dus duurzaamheid. Wat er dus voor heeft gezorgd dat er in een paar jaar, ik geloof alleen nog met stofzuigers, evenveel CO2 bespaard is als dat we in Nederland met het klimaatakkoord willen bewerkstelligen. Nou, dat soort zaken, zeg maar, van moet je gewoon zorgen dat je op Europees niveau regelt. Maar een ander voorbeeld, en ik werd er even door getriggerd door wat Reinier net zei, om even terug te komen van op jouw vraag van wat maakt ons dan verschillend met andere partijen, is ook de manier waarop we georganiseerd zijn. En dat willen we ook in ons beleid uitdragen. Van, hè, wij vinden het belangrijk dat mensen ook weer actief betrokken worden bij hetgeen de politiek doet. En dus hoe we onze samenleving tot stand brengen. Nou, dat willen we onder andere in ons beleid doen door ook meer geld vrij te maken voor bepaalde initiatieven die mensen lokaal op willen zetten. Dat ze zelf daarmee actief aan de slag gaan. Maar ik denk dat het nog mooier is dat we dat als Volt ook in onze organisatie willen doen. Dus zoveel mogelijk mensen van lokaal actief aan de slag zetten om te zorgen dat ze een bijdrage aan hun samenleving kunnen geven. En ik denk dat dat echt een differentiator is ten opzichte van andere politieke organisaties.
Zeker, zeker. En wat je daar nog aan toe kan voegen is dat je hebt nu als mens om invloed te oefenen op de Europese Unie, heb je het zogenaamde European Citizens Initiative. En daarvoor moet je 1 miljoen handtekeningen ophalen om daarvoor in aanmerking te komen. Dat bestaat nu 10 jaar, is iets van 64 keer geprobeerd en heel vaak niet gehaald. En wij willen ook dat aantal naar beneden brengen naar 500.000. Zodat het makkelijker wordt voor mensen als ze zich willen verenigen om hetzelfde thema. Dat ze dan dat kunnen agenderen bij de Europese Commissie en dat daar wetgeving over gaat ontstaan. En ik wil eigenlijk nog iets zeggen over dat vertrouwen wat wij mensen weer in de politiek willen geven. En dat we willen dat mensen weer actief mee gaan doen aan de democratie. Wat ik grappig vind is dat als ik met vrienden over politiek heb, dan zeggen ze vaak, ja, weet je wat het is in Nederland? Ik ben 30. In Nederland is het de afgelopen 30 jaar best wel goed gegaan. En dan hebben we een links kabinet en dan doen zij wat linkser beleid. En dan vinden mensen het te links. En dan wordt er daarna wat rechtser gestemd. En dan komt er een rechtskabinet, in ieder geval rechtsbeleid. En dan een keer daarop komt weer een links. En zo, it evens out. En mijn stem heeft helemaal geen invloed. En dat zou misschien waar kunnen zijn op het moment dat er geen grootschalige veranderingen in je omgeving gebeuren. Maar er zijn heel veel grootschalige veranderingen waar we ons middenin bevinden. En dus dat is de ene trend eigenlijk van, ja, wat heeft politiek voor zin, wat maakt niet zoveel uit. En aan de andere kant zie je een supergroot individualisme. Waarbij we ook in 2002, misschien kunnen sommige mensen zich dat herinneren, een grote sierencampagne hadden van de maatschappij, dat ben jij. Jij moet je individuele verantwoordelijkheid nemen. En wat er bij die wat daar het gevolg van is, van die twee dingen, is dat alle mensen die het voornemen hebben om positief bij te dragen aan de wereld, die zoeken de oplossing in zichzelf. Die denken, ik ga minder vlees eten, ik ga minder vliegen, ik ga mijn afval scheiden. Terwijl de maatschappij, dat ben jij niet, de maatschappij, dat zijn wij samen. En op de vooravond van die grote veranderingen waar we ons middenin bevinden, moet eigenlijk juist de politiek bepalend gaan zijn voor de grote keuzes van welke richting gaan we op. En veel te weinig mensen hebben het idee dat dus de politiek het antwoord gaat zijn en dat ze daar zelf ook een bijdrage aan kunnen leveren door zich als groep te verenigen. En dat is een van de dingen waar ik denk dat Volt een positieve bijdrage aan kan leveren.
Oké. En als we dan nog even specifiek hebben over duurzaamheid. Want jij noemt dat nu net ook al een paar keer. We staan aan de vooravond van hele grote verrassingen. Of verrassingen. Ja. Waarschijnlijk ook. maar ook met name dat. Veranderingen.
Ja.
Dan hebben we natuurlijk een klimaatprobleem. Maar dat ligt nog een stuk breder. Duurzaamheid eigenlijk. Een mooie agenda opgesteld voor 2030 wereldwijd. De Sustainable Development Goals met 17 doelstellingen. En dan hoor je wel eens, zeker Thierry Baudet roept dat ook altijd over klimaatverandering en dat het veel te duur is. En ja, als we het al doen, dan richten we helemaal niks uit. Ik denk ja, ik hou wel van verantwoordelijkheid nemen daarin. Maar het lijkt mij ook sterker om dat op groot niveau aan te pakken. Wat zijn dan daarin dingen die, jij noemde net al, export van afval. Wat ik sowieso iets heel raars vind eigenlijk, ik moet dat eens nazoeken. Wat zijn allemaal dingen voor een duurzamere of een circulaire economie, of noem het allemaal maar op. Wat wil Volt daarin betekenen, zeg maar?
Kijk, op zich heeft Baudet ergens een punt als hij zegt dat wij in ons eentje minder impact hebben. Daar is ook een reden waarom wij zeggen, doe het op grotere schaal, namelijk met heel Europa. Maar het klimaatakkoord van Parijs is op zich een prachtig akkoord, want heel veel landen hebben samen besloten, wij moeten hier wat aan doen. Maar scheepvaart en luchtvaart, die beide industrieën zijn er uitgesloten van. Terwijl dat twee van de meest vervuilende industrieën zijn. Daarnaast blijkt nu al dat we die doelen niet aan het halen zijn. Dus we moeten er alles aan gaan doen om sneller de energietransitie te doorlopen. En om ervoor te zorgen dat ook die scheep- en luchtvaartindustrie wel zich aan normen gaan houden om CO2-uitstoot tegen te gaan. Op zich merk je dat het de European Trading Emission Program, waarbij je dus emissiehandel hebt eigenlijk over hoeveel CO2 je als bedrijf mag uitstoten, wat een paar jaar niet goed gewerkt heeft. Dat is nu steeds beter aan het werken. Dus dat gaat al een positieve.
In 2018 geloof ik van een kleine, iets van 8 euro naar 25 euro gegaan.
Per CO2 aandeel wat je verhandelt. Ja, en als het nog wat hoger wordt, dan wordt dat echt een reden voor bedrijven om sneller te gaan innoveren en duurzamer te produceren. Omdat het anders gewoon te veel geld gaat kosten. Ja. Dus dat is top en we zouden die transitie nog kunnen versnellen.
Daar had ik het met Feike Siebesma, de CEO van DSM, ook over in een podcast. Hij zei ook, ja, ik ben bij de bedrijven ook gaan vragen. En volgens mij zei hij rond de 30 of misschien wel 50 euro per ton CO2. Dan gaan bedrijven bewegen. En dat is best wel een mooi systeem, zei hij, dat ETS-systeem. Omdat we dat Europees geregeld hebben ook. Dus dat soort dingen, die zijn belangrijk dan ook.
Ja, zeker.
Ja, maar ook dus zorgen dus dat je de omdraai maakt naar meer duurzame landbouw. En dat je daar dus ook als Europese Unie meer op inzet. Dus een groot deel van het budget van de Europese Unie gaat nu naar landbouw. Maar
bijna
dat kan
derde.
Bijna ja, echt heel erg veel. Dus, maar dat kan natuurlijk nog beter ingezet worden om te zorgen dat ook die transitie gemaakt wordt. En dus dat je meer kleinschalige duurzame ondernemingen gaat stimuleren.
Oké. En verder nog andere dingen? Want ik wist ook niet dat 1/3 van de budget naar landbouw ging, eerlijk gezegd.
Ja, dat is gigantisch, gigantisch veel.
Nou, we zijn natuurlijk, en dat is natuurlijk al een transitie die de Europese Unie natuurlijk zelf ook al druk mee bezig is, natuurlijk met de ban on plastic. van dat je dus naar een plasticvrije samenleving toe beweegt. Nou, dat willen wij natuurlijk ook graag dat daar op ingezet wordt. Dus zo zijn er nog wel meer zaken waar we natuurlijk mee bezig zijn. We zijn kijken met onderzoek naar voedsel, maar ook dus zorgen dan dat mensen gezonder eten en beter weten ook van wat hebben ze op hun bord en waar komt het vandaan.
En merk je daar nog in dat de slagkracht daar nu af en toe in ontbreekt of valt dat wel mee?
Nou, ik denk dat in heel veel zaken nog de transitie sneller gemaakt moet worden. En dat misschien de slagkracht op dit moment ontbreekt omdat de echte wilskracht er nog niet is. Dus ik geloof namelijk dat op het moment dat we echt met z'n allen die transitie willen maken, dan is dat prima te doen. En heel veel mensen willen dat. En ik begrijp ook niet waarom, waarom dat af en toe te langzaam gaat.
Okay. Ja, en ook als mensen zeggen van ja, maar dan kost het geld. Dan zeg je, ja, het redden van een leefbare wereld, dat mag prima wat kosten. En dan moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, zodat we niet mensen die in de meest gedupeerde groep zitten of die weinig inkomen hebben, dat daardoor in de problemen raken. Maar ja, het mag wel wat kosten.
Ja, dan moet het natuurlijk zeker niet zo zijn dat de sterkste schouders geen belasting hoeven te betalen, zeg maar.
Ja.
Dus daarin zou je als Volt zijnde ook wel aan slagkracht nog kunnen winnen, door die koppeling te maken dus ook. Door rechtvaardiger belastingssysteem en dat te koppelen aan klimaatmaatregelen bijvoorbeeld.
De koppeling gaat denk ik voor sommige dingen op, maar niet per se voor alles. Maar het is meer dat voor de grote transities van technologie, van energie waar we voor staan, dat je daar ook totaal oplossingen moet bedenken. Dus eigenlijk al die verschillende onderdelen van hoe je je maatschappij wil inrichten, die haken in elkaar. Dus die hebben wel op die manier met elkaar te maken.
Oké. En dan nog iets anders. Want je hebt natuurlijk de discussie vaak dat Noord- en Zuid-Europa best wel uit elkaar liggen. Qua ook wel klimaat, maar ook qua handel en qua leefwijze en dergelijke. Is dat niet een valide probleem wat nog wel een staande weg is voor een totaal Europa?
Het is zeker een valide probleem. Als je kijkt naar de geschiedenis van hoe de euro is ontstaan, dan was er in 1989, mijn geboortejaar ook, toen viel de muur. En toen wilde Duitsland graag herenigen. West- en Oost-Duitsland weer samenvoegen. En tegelijkertijd wilde Frankrijk al heel lang af van de Duitse D-mark, die zo sterk was dat hij eigenlijk alle verschillende valuta's in Europa een beetje dicteerde. En Frankrijk was dus groot voorstander van één gezamenlijke munt. En er was altijd gezegd door economen en mensen die er verstand van hebben, je moet eigenlijk pas eenzelfde munt introduceren op het moment dat je economieën ongeveer gelijk zijn. Want die munt heeft ook een functie en daar kan je je economie als het in een andere conjunctuur komt, kan je het mee recht zetten. Dus dat moet je alleen doen als je dezelfde economie hebt. Maar toen dus de muur viel en toen hebben eigenlijk Frankrijk en Duitsland met elkaar om de tafel gezeten. Oké, kunnen we hier iets moois van maken voor ons beiden? En toen hebben ze een deal gesloten om de euro in te voeren en Duitsland te laten herenigen. Ja, die euro is dan 10 jaar later, dat lijkt veel langer, het lijkt heel lang, maar dat valt wel mee, ingevoerd. En toen zeiden de politici, ja, weet je, als we nou die euro hebben, dan gaan die economieën vanzelf naar elkaar toe groeien. Ja. Terwijl eigenlijk iedereen die er toen verstand van had, wist van oké, that ain't gonna happen. En je ziet ook dat sinds de euro is ingevoerd, eigenlijk die economieën niet naar elkaar zijn toegegroeid. Dus dat is een valide probleem. En is de euro dus te snel ingevoerd? Ja. Was het misschien beter geweest als het nog niet was gedaan in dat stadium of alleen met een gedeelte van de landen? Ik denk het ook. Alleen zitten we nu in de feitelijke situatie dat we die euro gezamenlijk hebben. En lijkt het mij beter om vanuit deze situatie samen voorwaarts te gaan. En daarvoor moet de Europese Centrale Bank meer bevoegdheden krijgen, zodat die zelf aan de touwtjes kunnen trekken om de verschillende economieën omhoog te helpen. En daar hebben ze nu nog te weinig bevoegdheden voor.
Oké. En een euro en een euro, wat geopperd wordt wel eens, dus een Noord-Europese euro en een Zuid-Europese euro, dat zou... Hebben jullie daar nog een mening over als Volt zijnde? Of Is het eigenlijk, want waarom zou het beter gaan op het moment dat je het meer nog naar de Europese Centrale Bank brengt?
Om eerlijk te zijn is dit niet mijn allergrootste field of expertise. Dus ik kan dat niet goed genoeg uitleggen om nu helemaal...
Het is natuurlijk zo dat die euro, die zorgt ervoor dat de export voor Noord-Europese landen makkelijker is en de Zuid-Europese landen eigenlijk altijd een begrotingstekort hebben. En een sterke euro zorgt ervoor dat een minder efficiënte economie lastiger kan exporteren. En dat is wat je op dit moment dus ziet. Hè? Dus dat is wat als ook Reinier bedoelt, dat eigenlijk de economieën gelijkwaardig ongeveer moeten zijn, wil je zo'n munt invoeren. Dus nu houden ze elkaar een beetje in de houtgreep, omdat Noord-Europese landen, dus ook deels Zuid-Europese landen, van het begrotingstekort moeten voorzien. Of we moeten zorgen dat ze dat gefinancierd krijgen. Een euro en een euro. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar ook op dit moment niet een paraat antwoord voor van moeten we daar wat mee of niet. Ik weet in ieder geval wel dat daar niks over in ons programma staat.
In zijn algemeenheid zeggen wij wel, wij willen verdergaande Europese integratie. Maar omdat we met 28 landen nu unanimiteit moeten bereiken voordat we verdragswijzigingen kunnen doen, kan het zijn dat we te langzaam gaan. En als dus een kopgroep geformeerd moet worden om deze processen te versnellen, dan zijn wij daar toe bereid. Heeft niet de voorkeur, maar als het niet anders kan, dan liever eerst met bijvoorbeeld 15 landen zeggen, wij gaan nu verder verdiepen en gezamenlijk buitenlandbeleid doen, et cetera. En dat dan de rest later volgt.
Oké. Ik denk dat we best wel een tijdje bezig zijn
eigenlijk. Ja, hè? Zeker.
Ja. Volgens mij veel behandeld. Ik weet niet, zijn er nog dingen die jullie expliciet nog even zouden willen benadrukken of zo? Anders gaan we gewoon interviews ook afsluiten.
Nou ja, wat ik altijd graag wil benadrukken is dus, wat wij willen is een grootschalige verandering. En die begint eigenlijk, of die kan alleen ontstaan als we met een hele grote groep mensen heel veel stapjes blijven zetten de komende jaren. En ik wil graag een oproep doen voor iedereen die denkt, ik wil mijn talenten en kwaliteiten inzetten om zinvolle doelen na te streven. Sluit je aan bij Volt. Wij hebben het zo laagdrempelig mogelijk gemaakt om direct een coole en substantiële bijdrage te leveren die past bij wat jij goed kan en leuk vindt om te doen. Dus ja, doe vooral mee, zou ik zeggen.
Ja, nou, jullie hebben dat allebei
heel mooi
in ieder geval
gezegd.
Gedaan.
Ik zou me zo uitsluiten.
Nou, jullie hebben dat allebei gedaan. Jullie hebben er ook best wel het risico voor genomen. Hadden we het voor het interview ook al even over. En waar ik al nog wel benieuwd naar ben, wat zou jij nou, jullie zijn natuurlijk ook allebei millennials. Wat zeiden jullie nou nog, de millennial die aan de start van zijn carrière staat, dus die de competentie heeft verworven om wat te kunnen, zeg maar, in deze wereld. Wat zouden jullie die nog mee willen geven? En ja, ben ik van jullie allebei wel even benieuwd naar. En dan...
Als je de kans hebt en als je de mogelijkheid hebt, want natuurlijk wat wij hebben mogen doen en hebben we ook kunnen doen. Hè. We hebben natuurlijk de financiële ruimte gehad zodat we hiervoor een baan hebben waar we het een en ander hebben kunnen sparen. Dus ik besef natuurlijk ook dat dat een bepaalde luxe positie is. Maar ik denk wel dat door deze stap te maken, en ik zou dat dus ook iedereen aanraden, heb ik ook wel gezien dat er heel veel mogelijk is op het moment dat je je ergens voor inzet en dat met een groep doet en samenwerkt. En ik denk dat Volt daarin ook een mooie afspiegeling is van wat de Europese Unie zou kunnen zijn. Is op het moment dat je samen ergens de schouders onderzet en elkaar ondersteunt en helpt, dan kun je bepaalde idealen ook waarmaken. Dus ik zou zeggen, zorg in ieder geval voor dat je altijd de samenwerking opzoekt en dat je ook probeert je eigen idealen na te streven.
Mooi. Reinier?
Een uitspraak die mij altijd aan het denken heeft gezet is we are defined by our actions, not by our words. Dus ik zou zeggen, doe iets. Doe dingen. Praat niet, maar doe dingen.
Oké.
En het hoeft niet per se politiek te zijn, maar doe iets.
Ja, kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren. Maar jullie hebben dat in ieder geval voorlopig politiek gekozen. Dank voor de tijd.
Jij ook, bedankt.
Graag gedaan. Ik vond het erg interessant.
Zeker. Ja, ik ook.
Heel leuk.
Richting Tweede Kamerverkiezingen dan nu, hè?
Ja, zeker. Die zijn, als het kabinet het volhoudt, nog anderhalf jaar bij ons vandaan. En wij zijn van plan om ook daar weer zoveel mogelijk mensen te betrekken. Dus als je de ambitie hebt om politiek te bedrijven, Marnix, en je zou ooit op een lijst voor de Tweede Kamerverkiezing willen komen, ja, dan kan je je aanmelden bij ons, kan je in leerprogramma's komen en wie weet campagne voeren en over anderhalf jaar in de Tweede Kamer doelen van de SDG's na laten streven door heel Nederland.
Ja, ik ben zelf nog redelijk aan het zoeken, zweven qua politieke voorkeur. Dus ik ben erg benieuwd. Ik vond het een inspirerend verhaal. Zitten jullie daar, Tweede Kamer, over twee jaar?
Of, mijn grootste rol als voorzitter nu is om te zorgen dat de organisatie duurzaam is. Zodat we over een x-aantal jaar voort nog steeds goed hebben staan. Dus ik ga er voornamelijk voor zorgen dat de kandidaten die we straks zullen hebben zo goed mogelijk ondersteund gaan worden.
En jij, Renier, wel?
Voor mij, kijk, uiteindelijk, wij zijn een democratische partij, dus de leden bepalen wie op welke plek op de kandidatenlijst komt. En ik vermoed dat er nog mensen gaan zijn die veel beter lijsttrekker kunnen zijn dan ik. En ik hoop dan ook dat de beste op de lijst komen.
Oké, mooi gesproken. In ieder geval op die manier. Dank voor het interview. Dat was denk ik wel een goede om het zo af te ronden.
Top, jij ook bedankt.